Ja, goedenavond allemaal. Van harte welkom bij het Jacobi-debat. En van harte welkom in de Jacobi-kerk waar we zijn vandaag. Deze avond is onderdeel van Via Jacobi. En onder deze noemer organiseren we boekenclubs, festivals, lezingen, exposities, silent reading parties en debatten, zoals vanavond. En het doel van het Jacobi-debat is al meer dan 10 jaar hetzelfde. Namelijk een plek zijn van ontmoeting, dialoog en reflectie. Een podium voor een verbindend en hoopvol gesprek over maatschappelijke thema's. Het jaarthema van Via Jacobi is dit jaar ook expliciet hoop. Het onderwerp van vanavond, vriendschap, sluit daar mooi bij aan. Er is niks hoopvoller dan samen optrekken, toch? Voordat we beginnen nog een paar huishoudelijke mededelingen. Mocht u gebruik willen maken van het toilet, dat zit daar. Er zijn verschillende nooduitgangen, ook bij de wc. Daar bij de ingang waar u vandaan komt, aan die kant. En volgens mij ook nog op een andere plek. Volg de groene bordjes, zou ik zeggen. En er worden vanavond foto's gemaakt door de meneer daar. Als u daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat altijd even tegen hem zeggen na afloop. Dan worden die foto's niet gepubliceerd. Maar goed, vriendschap dus. Bij wijze van voorbereiding dook ik even in het etymologisch woordenboek. Wat betekent het woord vriend eigenlijk? Het blijkt een behoorlijk oud woord te zijn dat je terug kunt vinden in het Oud-Saxisch, Oud-Hoogduits, Oud-Fries, Oud-Engels, Oud-Noors en het Gotisch. Maar het interessantste vond ik dat het eigenlijk het tegenwoordig deelwoord van het woord vrijen is. Vriend betekent dus dat je vrijende bent. Dat je elkaar lief hebt, kortom. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin het individu de hoogste prioriteit lijkt te hebben? Hoe maak en bewaar je tijd voor de ander als je verdrinkt in je drukke agenda? Misschien een romantische relatie moet onderhouden en tussen de bedrijven door ook nog tijd nodig hebt om van dat alles bij te komen. Wat moeten we met vriendschap te midden van optimalisatiedrang, self-care en veranderende levensfases? Hoe kunnen we de misschien wel belangrijkste relatie van onze tijd meer waarderen? Als individu en als maatschappij. Deze avond gaan we samen met Lynn Berger en Lieke Kneidenburg op zoek naar antwoorden. Lynn Berger is schrijver en journalist. Ze is correspondent zorg bij De Correspondent. En auteur van een aantal boeken, namelijk de tweede, over de bazige eerste, rebelse tweede en andere mythes rondom het gezin. Een boek dat heet Zorg, een betere kijk op de mens en Ik werk al, ik krijg er alleen niet voor betaald. En voor De Correspondent schreef ze ook over vriendschap. En de boeken van de sprekers die kun je ook vinden op de tafel daar, waar je na afloop even kunt kijken en wellicht iets mee kunt nemen. Tweede spreker Lieke Kneidenburg is filosoof en schrijft vanuit Berlijn voor onder andere de Groene Amsterdammer over, zoals ze zelf zegt, intimiteit in kapitalistische tijden en over nog veel meer. Begin dit jaar verscheen haar boek Een schitterende leegte over hoe onze obsessie met productiviteit overal in doordringt, ook in vriendschap. Het gesprek tussen deze twee inspirerende mensen zal geleid worden door Ruth Six. Ruth is dominee in Nieuwegein en studeerde af op een toepasselijk onderwerp voor deze avond, namelijk hartstocht en jonge stedelingen. Ik geef haar nu dan ook de leiding voor de rest van deze avond.
Ja, goeie avond. Het belooft een mooi gesprek te worden over vriendschap met Lieke, nu hebben jullie er gezicht bij. En met Lynn. En voordat we zometeen eerst van hen in 5 minuten gaan horen wat hun perspectief en ideeën zijn over vriendschap, dacht ik eerst misschien wel goed om ook jullie er een beetje bij te betrekken. En ook een beetje warm te maken over het onderwerp. Dus ik heb een vraag voor jullie. En de vraag is als volgt. Stel aan degene die naast je zit, je buur, een goede vriend voor. En vertel eens waarom dit een goede vriendschap is. Nou, ga je gang.
Ja.
Goed. Ik denk dat jullie de hele vriendenkring al langs hebben kunnen gaan. En er wordt rustig punt gezegd. Dan wil ik nu het woord geven aan onze beurt Lieke en Lin. En die zullen in 5 minuten kort vertellen van wat betekent vriendschap en hoe zien zij vriendschap in deze individuele tijden. En ik wil jou, Lieke, eerst het woord geven.
Helemaal goed. Gewoon hier blijven. Ja hoor. Ik zag een verleidelijk katheder staan, maar dit is een prima plek. ik heb iets opgeschreven. Ik gaf het een titel. Vriendschap als medicijn tegen gedachteloosheid. Dat ging dus over vriendschap in tijden van individualisme. Daar heb ik iets op papier gezet. Wie ben ik? We leven in een cultuur waarin mensen massaal op zoek zijn naar zichzelf. We worden aangemoedigd onszelf te vinden en met onze unieke persoonlijkheden uit te stijgen boven de massa. We nemen coaches in de hand of gaan op stilte-retraite om weer naar onszelf te kunnen luisteren. Vliegen ervoor naar verre warme oorden waar we soms onze buren gewoon weer tegenkomen. En we shoppen erop los. De vraag wie ben ik is vermarkt en leidt er, oh ironie, juist toe dat we steeds meer op elkaar gaan lijken. We zijn in de bizarre situatie beland waarin we allemaal hetzelfde t-shirt van de H&M denken nodig te hebben om onze unieke persoonlijkheid uit te drukken. Maar heb je voor die vraag, om die vraag te beantwoorden, niet vooral de ander nodig? Wie je bent, daar kom je niet alleen achter, maar juist in de ontmoeting met de wereld. Daar word je uitgedaagd om te twijfelen, te beargumenteren en te kiezen. De ander, vreemde, geliefdes, maar ik zou zeggen vooral vrienden, zorgen ervoor dat we individuen blijven en niet opgaan in een kritiekloze, gehoorzame massa. Juist met vrienden kunnen we op een vrije manier gedachten onderzoeken, omdat er minder afhankelijkheid in het spel is dan met familie of een romantische relatie. Geen kinderen, geen erfenis, huis of gedeelde bankrekening. Ook geen veronderstelde eenheid die bedreigd kan worden door verschillen. Juist een vorm van samen zijn, ondanks verschillen. Waar familiaire banden worden ingekaderd in wetten en verwachtingen, voorspelbare patronen en dwingende scripts, is de vriendschap vrij om alle kanten op te woekeren. De vriendschap trekt zich niets aan van eigendom. Vrienden behoren zichzelf toe en kiezen voor elkaar. Niet uit nut of noodzaak, maar om de beroemde woorden van Montaigne aan te halen, omdat hij het was, omdat ik het was. In publieke debatten pinnen we elkaar maar al te graag vast op een mening. Iets vinden is een identiteit aannemen en daarmee een kant kiezen. Maar juist in vriendschappen leren we dat verschillende waarheden een gedeelde wereld niet hoeven te bedreigen. Want we zijn meer dan onze meningen, namelijk vrienden. In vriendschap is er de mogelijkheid om gedragen alleen te zijn. Met vrienden durven we te twijfelen en is er de vrijheid om weg te blijven van starre identiteiten en stereotypen. Omdat je weet dat de ander je met een open, liefdevolle blik zal benaderen. Het maakt vriendschap een medicijn tegen de gedachteloosheid. Een vriend zal mij door een enkele mening niet in een hokje stoppen. Want een vriend ziet mij helemaal en zal me dus ook herinneren aan mezelf als ik het even kwijt ben. Door mijn vrienden weet ik wie ik ben. Want wie ik ben is het voortdurende veranderende resultaat van een lopend onderzoek. Ik ben niet te stollen in een enkele identiteit of een statistische bundel voorkeuren die gevangen kan worden door een algoritme. En dat zullen al mijn vrienden beamen. Hannah Arendt wist als geen ander van de urgentie om zelf te blijven denken en niet op te gaan in een kudde gedachteloze mensen. En ze wees op het belang van vriendschap daarin. Ik citeer: ik heb nog nooit in mijn leven een natie of collectief, niet de Duitse of de Franse of de Amerikaanse natie, of een werkende klasse of wat er nog allemaal aan loyaliteiten kan bestaan, lief gehad. Ik hou alleen van mijn vrienden. en ben voor allerlei andere liefdes onbekwaam. En daar sluit ik me graag bij aan.
Goed, dan gaan we gelijk door naar Lynn. Lynn, wat heb jij voor ons voorbereid?
Als correspondent zorg schrijf ik over zorg in de breedste zin van het woord. Die van zorgprofessionals voor patiënten, ouders voor kinderen en van vrienden en familie voor elkaar. En omdat zorg altijd plaatsvindt in een relatie, schrijf en lees en luister ik ook veel over relaties in het algemeen. Zodoende merkte ik de afgelopen anderhalf jaar dat er een kleine stroom op gang was gekomen van artikelen, boeken, films, podcasts en debatavonden over één specifieke relatievorm, namelijk vriendschap. Vriendschap is zo oud als de mensheid, maar het lijkt alsof we deze relatie nu pas beginnen te zien voor wat ze is. Lange tijd werd onze collectieve verbeelding gedomineerd door familiebanden en de romantische liefde. Sla de sprookjes van Grimm en de films van Hollywood er maar op na. Maar nu krijgen we door dat ook vriendschappen ons maken tot wie we zijn. En de vraag is dan, waarom nu? Waar komt deze collectieve herontdekking van de vriendschap vandaan? Ik denk dat dit deels te maken heeft met, jawel, het individualisme. Het breed gedeelde geloof in individuele vrijheid en autonomie en de bijbehorende inrichting van de samenleving. Zoals de socioloog Beate Volker mij uitlegde, sluit vriendschap daar namelijk naadloos bij aan. Want familie krijg je en de romantische liefde is aan allerlei conventies gebonden, maar je vrienden, die kies je helemaal zelf uit. En dan is vriendschap ook nog eens de barbapapa onder de relaties. Dynamisch, veelvormig en flexibel en geheel naar eigen inzicht in te richten. En dat maakt vriendschap de perfecte relatie voor een individualistische tijd. Daarnaast spelen ook demografische ontwikkelingen een rol. Mensen blijven vaker en langer single en inmiddels eindigt 1 op de 3 huwelijken in een scheiding. Dit betekent dat we meer ruimte hebben in onze sociale netwerken voor vrienden. En we beginnen door te krijgen dat het misschien helemaal niet onze geliefden zijn die de meest stabiele factor vormen in ons leven, maar onze vrienden. Ook familie neemt minder ruimte in dan voorheen. Gezinnen worden kleiner. In Nederland ligt het geboortecijfer inmiddels onder de 1,5 kind per vrouw. En familieleden wonen minder vaak bij elkaar in de buurt. Ook hierdoor hebben we meer ruimte voor vrienden. En het betekent dat we straks, wanneer we oud zijn en zorg nodig hebben, wellicht beter op onze vrienden kunnen rekenen dan op ons 1,5 kind aan de andere kant van het land. En tot slot hebben psychologen, sociologen en epidemiologen de afgelopen decennia de vele positieve effecten in kaart gebracht van vriendschap op onze mentale en fysieke gezondheid. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat vrienden fungeren als buffer in tijden van stress en dat het hebben van een hecht sociaal netwerk de kans verkleint op allerlei chronische aandoeningen. In een tijd die gezondheid hoog in het vaandel heeft staan, kan vriendschap daarom nu ook op groeiende belangstelling rekenen van beleidsmakers en zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is best een zonnig verhaal. Ik heb ook donkere wolken meegenomen, die komen nu. Want hoewel vriendschap misschien wel dé relatie is van onze tijd, lijkt onze tijd het aangaan en onderhouden van vriendschap juist steeds meer in de weg te zitten. Om weer terug te komen bij dat individualisme, dat brengt een focus op het zelf met zich, ten koste van een focus op onze relatie met anderen. De prestatiemaatschappij beloont een succesvolle carrière, geen goed onderhouden vriendschap. En het kapitalisme laat weinig tijd en ruimte voor zoiets inefficiënts en onproductiefs als gewoon een ouderwets potje hangen met je vrienden. Ook is de publieke ruimte, toch dé plek waar je nieuwe vrienden maakt en oude vrienden ontmoet, de afgelopen decennia steeds kleiner geworden. Mede hierdoor zou de geïndustrialiseerde wereld inmiddels in de greep zijn van een eenzaamheidsepidemie en steeds meer mensen lijken in een de facto sociaal isolement te zitten. In de Verenigde Staten wordt inmiddels gesproken van een friendship recession. Met name mannen hebben daar nu minder vrienden dan 2 decennia geleden. En dit werpt de vraag op of de recente renaissance van de vriendschap tegelijkertijd haar zwanenzang is. Hebben we een diersoort herontdekt om er vervolgens achter te komen dat deze diersoort nu met uitsterven wordt bedreigd? Of zijn al die artikelen, boeken, films en podcasts over vriendschap en debatavonden als deze juist de vooraankondiging van een omwenteling? Is dit het begin van een nieuwe tijd, een tijd waarin we de samenleving met z'n allen een stuk vriendvriendelijker gaan inrichten? En zo ja, wat moeten we dan precies doen? Als journalist weet ik meer over wat er is gebeurd dan over wat er gaat gebeuren. Maar ik verheug me erop om hier vanavond samen met u hardop over na te denken.
Dank jullie wel allebei voor deze eerste pitch over vriendschap. Lieke, wat ik in jouw verhaal boeiend vind, is hoe je schrijft over enerzijds die optimalisatiedrang die we kennen uit deze tijd, dat alles maar goed moet worden. En aan de andere kant hoe vriendschap eigenlijk iets anders is, dat het je ook een beetje uit jezelf trekt. En die quote van Montaigne over dat omdat hij het is en omdat jij het bent, dat die vriendschap maakt. Ja, dat is eigenlijk boeiend. Wat is dat dan, vriendschap? En hoe verhoudt het zich ook tot die optimalisatie? Dus ik denk boeiend om over door te praten. En ook wel met in jouw verhaal, Lin. Je spreekt natuurlijk over hoe vriendschap weer opnieuw misschien de relatie is van deze tijd. Hoe het juist zo goed past bij een tijd waar vrijheid en individualisme belangrijk is. En wat bij mij wel de vraag oproept, is vroeger dan was dat een minder belangrijk vriendschap? Of hadden we toen een ander beeld van wat vriendschap is? Want Aristoteles, de bekende Griekse filosoof, die heeft ook al veel over vriendschap geschreven. Was in de Griekse tijd volgens mij ook heel belangrijk. En volgens mij was toen gemeenschap juist het meest belangrijke. Dus misschien is dat ook wel boeiend en daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zomaar eens wat gedachten die opkomen bij jullie pitches en daar gaan we nog dieper op in. Maar wat in ieder geval zo is, is dat jullie beide raken aan dat persoonlijke vlak van vriendschap. Dus aan wat vriendschap doet met een mens of wat een mens doet met vriendschap. Maar ook de verbinding met de tijd en met de maatschappij. En die reis willen we in dit gesprek eigenlijk ook een beetje gaan maken. Dus we gaan eerst een beetje naar binnen keren van wat betekent vriendschap, wat betekent het voor eenzelf. En vervolgens kijken we ook wat verder van hoe gaan we in deze tijd om met vriendschappen. Komen we ook bij dilemma's over te spreken over de romantische liefde versus vriendschap. Allerlei thema's waar we aan gaan raken. En aan het eind van het gesprek komen jullie ook aan bod. Dus mochten er vragen oppoppen die jullie nog willen stellen aan Lin of Lieke, onthou ze dan. En dan aan het eind van het gesprek, dan zetten we eigenlijk het gesprek voort met jullie. Waar ik eigenlijk een beetje mee wil beginnen. Ik raakte er net al aan toen ik reageerde op die pitches. Is de vraag naar enerzijds het nut van vriendschap en het ontstaan van vriendschap in deze tijd, versus anderzijds ook de gegevenheid van een vriendschap. Kies je vrienden altijd uit of krijg je ook gewoon zomaar iemand op je pad? En is dat juist een ander die je verder brengt? En dat hangt ook wel samen met die vraag naar optimaliseren. Is dat iets wat kan met vriendschap of bloeit dat? Hoe gaat dat? Dus ik wilde jou, Lin, daar eerst eens het woord over geven.
En dan over het optimaliseren en het kiezen, toch? Ja, want inderdaad, als je naar de sociologische literatuur kijkt over vriendschap, dan wordt heel erg benadrukt, vriendschap is een relatie waar je vrijwillig aan instapt, in tegenstelling tot familiebanden, zijn vriendschapsbanden, die kies je. Maar dat kiezen is natuurlijk in zoverre vrij dat je kunt niet echt vrienden worden met iemand die je niet ontmoet. Dus je kunt natuurlijk die keuze is wel binnen een context waarin je mensen ontmoet, bijvoorbeeld klasgenoten of studiegenoten of collega's waarmee je ook bevriend wil en kunt raken. En ik geloof dat uit onderzoek ook wel blijkt dat mensen toch vaak wel bevriend raken met mensen die enigszins op ze lijken. Dus dat je toch dat het fijn is als iemand bijvoorbeeld dezelfde muzieksmaak heeft of dezelfde voorkeuren. Dus dat we het ook weer niet helemaal alle kanten opgaan vaak met wie we dan kiezen om vrienden mee te zijn. En optimalisatie vind ik best een raar woord in de context van vriendschap. Sowieso misschien in de context van mens zijn. Dat doe je toch met bedrijfsprocessen of zo. Maar ik denk dat wat je wel de afgelopen tijd veel in die artikelen rondom vriendschap gaat, het ook vaak over dat mensen dus minder vrienden hebben of hun vrienden weinig zien en dan op zoek gaan naar manieren om dat aspect te verbeteren. Maar ik denk dat je dan uiteindelijk niet de vriendschap optimaliseert, maar de omgeving van de vriendschap, zodat de vriendschap kan bloeien.
Ja, En nog heel even terug naar dat eerste wat je zegt over dat kiezen van die vriendschap of die vriendschappen die je dan, nou, wel ontmoetingen, maar die daaruit voortkomen. Heb je zelf ook die ervaring of ken je ook wel eens de ervaring dat een uit hele onverwachte hoek, want ik moet zelf zeggen dat ook soms wel een vriendschap zomaar op je pad verschijnt, dat je dan helemaal van tevoren niet per se bedenkt, hier kies ik voor, maar dat je op een gegeven moment denkt, nou, er is zoveel in ons pad gezamenlijk gebeurd, wij hebben een diepe vriendschap. Of zou je dat dan eerder tot die familierelaties bijna beschrijven?
Het ligt een beetje aan wie de persoon is natuurlijk en waar je die tegen bent. Maar bedoel je dan dat iemand met wie je werkt of iemand uit je familie, dat je daar een zodanige band mee ontwikkelt dat het voelt als vriendschap? Is dat?
Ja, maar misschien eerder gewoon dat het niet de personen zijn die je kiest in eerste instantie. Dus dat je ook, soms ben je een beetje tot elkaar veroordeeld in een bepaalde. Dus je brengt misschien wel tijd met elkaar door. Maar misschien bedoel ik dat.
Ja. Ja, ik denk dat van heel veel mensen de ervaring is, bijvoorbeeld op school, dat je gewoon in een klas zit 6 jaar lang met dezelfde mensen en dat iemand waarvan je misschien in het begin denkt, wow, dat uiteindelijk een goede vriend blijkt te zijn, gewoon puur omdat je elkaar nou eenmaal dag in dag uit ziet en dus merkt dat er toch een klik is of een connectie is.
Ja, 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 boeiend. Ja. Hoe zie jij dat, Lin?
Ja, ik denk. Ik vind het altijd belangrijk om ook. Kijk, keuzes maak je sowieso niet in een soort vacuüm. Er worden altijd allerlei dingen aangereikt en het gaat erom hoe je je daartoe verhoudt. En ik denk met mensen. Ik vind het altijd wel belangrijk dat vrienden. In los van de omgeving wel voor mij kiezen in die zin. Als ik iemand nodig heb, wil ik dat iemand dat doet omdat diegene dat wil. En dat is in de vriendschap denk ik heel erg belangrijk, dat je continu voor elkaar kiest. En dat staat misschien niet tegengesteld aan een soort gedwongen worden of zo. Maar meer dat het echt dicht bij jou blijft en dat jij dat wil zijn voor iemand. En ik denk, omdat we het hadden over. Ja, die term optimalisatie kwam even op. Ik denk dat een beetje van mijn schrijven komt vanuit dat denken over productiviteit en alles. En ik merk wel, omdat vriendschap een maakbaar iets is. En dat is het mooie eraan. Namelijk dat het allerlei vormen kan aannemen. Omdat het minder in die soort van strikte narratieven zit van waar romantiek zich meer in beweegt. Maar daar zit dus ook die andere, het gevaar daaraan is. Dus als het dus vrij is en maakbaar, ga je dat dan misschien voor jezelf als een soort gebied zien dat je dan dus ook moet optimaliseren. Of als er dan al weinig tijd is om vriendschappen ook langs een lat te houden. Zo van, haal ik er wel genoeg energie uit? Dat soort vragen hoor ik veel om me heen. Misschien hebben we het dan niet letterlijk over optimalisatie, maar dat soort vragen impliceren dat wel. En dat, ja, ik weet niet of dat soort vragen inderdaad thuis horen in menselijke relaties, in liefdesvormen.
Nee. Ja, boeiend ook wat je beschrijft, dat inderdaad vriendschap eigenlijk maakbaar is. En vrijheid, dat daar onderdeel van is. En tegelijkertijd noem je ook van, soms komt er dat moment dat je een appel doet op een vriend. Of dat je vraagt van, ik heb je nu nodig. En misschien denkt die vriend nu vanuit zijn eigen vrijheid, nou, ik heb daar geen tijd voor. Of ik heb wel wat anders te doen. Hoe zie jij precies die verhouding? Want ja, enerzijds vrijheid, maakbaarheid. En anderzijds, ja, is er in die vriendschappelijke relatie ook iets wat je van elkaar verwacht, wat je nodig hebt van elkaar?
Ja, tuurlijk. Er zijn altijd verwachtingen als je langere tijd met iemand omgaat. Maar ik hoop altijd en ik wil altijd dat iemand er alleen maar voor mij is als diegene daar dat wil. Ja, het klinkt voor de hand liggend, maar Als een vriend mij opbelt en ik merk van ik heb er geen ruimte voor, ik kan dat nu even niet doen, dan doe ik het ook niet. Want anders ga je een soort riedeltje afspelen en kan je er ook niet voor iemand zijn. Ik vind die keuze en die hartstocht voor iemand vind ik heel belangrijk. Ja.
Ja. Hoe zie jij dat, Lin?
Nee, ja, hetzelfde. En ik denk dat dat wel een kenmerk van vriendschap is, is dat als iemand een beroep op je doet en je had er eigenlijk niet op gerekend, of je wilde eigenlijk liever chillen met de krant, dan wil je, ondanks dat je niet wil, er wel zijn.
Toch? Ja, dus dat. Ja. Ja.
En wat ik ook nog wel interessant vind aan, dus het gaat over wederkerigheid natuurlijk ook. Dus ja. Je wil dat iemand er voor jou is en jij wil er voor iemand zijn. En het leuke aan vriendschap is wel dat, omdat het is in principe een open-ended relatie, er is niet een eindtijd, is dat die wederkerigheid wel heel, en dat kan best lang op zich laten wachten. Je kunt best een tijd lang er heel erg voor een ander zijn. En dan niet denken van, nou, het is nu al 3 weken dat ik die kant op ga. Wanneer komt ze eens hierheen of zo? Dus het is in die zin, het is wederkerig, maar niet transactioneel. Zoals bijvoorbeeld een relatie met een werkgever dat wel zou zijn. Of iemand waar je iets van koopt.
Ja, en ook nog dieper als iemand mij om hulp vraagt. Is het ook een eer om iemand te mogen helpen, toch? Ik ben altijd heel blij als iemand mij nodig heeft. Dus ik denk dat dat...
Ja, dat is misschien ook wel iets dat je op een gegeven moment in een vriendschap merkt van die ander, die durft mij om dit verzoek even te doen. Soms kan namelijk ook, dat ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie dat zien, een vriendschap heel lang in die fase van oppervlakkigheid blijven hangen. Dus dat je... dingen met elkaar deelt en misschien iedere keer een soort update doet over wat je de afgelopen periode weer hebt gedaan. Maar om dan die diepte in te gaan, dat is nog best ingewikkeld. Hoe zien jullie dat en wat is jullie perspectief daarop?
Ja, dat is, ja, intimiteit kan je niet afdwingen. Je kan niet inderdaad gaan zitten met iemand en zeggen, nu gaan wij eens even de diepte in. en ik denk dat er allerlei soorten vriendschappen zijn die op andere manieren ook tot verbinding leiden. Dus ik denk dat er ook manieren zijn om je verbonden te voelen zonder dat je het over je gevoel hebt. Maar ik snap wel die wens tot die diepere laag. Denk dat daar de moed voor nodig is om iemand mee te nemen in je gedachtegang en te durven twijfelen en echt iets durven te onderzoeken aan jezelf. Meer dat nog, denk ik, dan geheimen delen of zeggen ik voel me niet goed. Samen dingen onderzoeken, dat vind ik... dat leidt bij mij altijd tot diepgang, denk ik.
Ja, en dat zeg je ook wel. Je hebt ook verschillende soorten vrienden natuurlijk. Ik weet ook niet of je zin hebt om met je tennisbuddy de hele tijd hele diepe gesprekken te hebben. Maar wil je gewoon tennissen? Ah ja, ja. En hoe zie jij dat, Lin? Of hoe komt dat misschien naar voren in ook de onderzoeken?
Nou ja, ik denk dat... je zei net, dat het is een eer als iemand je om hulp vraagt. En volgens mij vinden vrienden het dus ook heel leuk om hulp gevraagd te worden. Maar niet per se om hulp te vragen. We hebben natuurlijk in individualistische tijd, maar ook een tijd die onafhankelijkheid wel heel hoog in het vaandel heeft staan. Dus het is best fijn als mensen afhankelijk willen zijn van jou, maar het is lastig om je afhankelijk op te stellen van een ander. En ik kwam inderdaad een onderzoek tegen waaruit bleek dat het heel goed is voor je mentaal welzijn om veel vrienden te hebben. Onder meer omdat je dan weet, mensen zijn er voor mij als ik ze nodig heb. Maar op het moment dat je ze echt nodig hebt en dus hulp krijgt van je vrienden, gaat je mentaal welzijn wel achteruit. Omdat het gewoon niet... Ja, dan is er waarschijnlijk ook iets aan de hand, anders had je geen hulp nodig. Maar het is dus niet echt prettig om iemand te zijn die heel veel hulp nodig heeft. En dit speelt ook wel in zorg, bijvoorbeeld mantelzorg. Dus dat je geliefden hebt of vrienden die dan op een gegeven moment elkaars verzorgende worden. Dat ook vaak wel echt als een last en een druk op die relatie wordt ervaren. Omdat dan dus... Vriendschap is natuurlijk heel gelijkwaardig. Het is een van de weinige heel gelijkwaardige relaties die we hebben. Maar op het moment dat er een zorgelement in komt, verandert dat. Want dan is de een gewoon meer afhankelijk dan de ander. En dat is nooit... Ja, het vindt nooit iemand leuk.
Nee, dan kan je vriendschap inderdaad wel veranderen. Inderdaad, en tegelijkertijd kan dat ook weer iets geven in die relatie. Maar ik kan me wel voorstellen dat ook ingewikkeld is. Dat herkennen we vast ook wel. Als iemand ziek is, hoe ben je er dan voor iemand? En hoe tegelijkertijd kan je nog delen over je eigen leven? Of vertellen over de dingen die je meemaakt? Of ben je alleen maar gericht op die ander? En een vriendschap maakt al die tijden door in principe. Want het is natuurlijk vaak langer. Ja. Goed, wie weet komen we er zo nog even op terug. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd als we een stapje dieper die mensen ingaan. Waarom hebben we als mens eigenlijk vriendschappen nodig? Daar hebben jullie allebei wat over gezegd. Maar misschien kunnen jullie dat nog wat verder uitdiepen. Van waarom hebben we vriendschappen nodig? Wat betekent het om als mens vriendschappen te hebben?
De mens is een sociaal wezen. Dus we komen ter wereld eigenlijk helemaal geprogrammeerd om ons te hechten aan anderen. En dat moet ook zeker als we baby's zijn. Want als er geen anderen zijn die zich aan ons hechten, dan gaan we dood. We moeten natuurlijk verzorgd worden. Maar dus we zijn helemaal eigenlijk ingericht om verbindingen aan te gaan met anderen. En dat betekent ook dat het aangaan van verbindingen met anderen geeft ons een goed gevoel. Dan maken we hormonen aan als oxytocine en endorfine die ons een goed gevoel geven. En als we niet genoeg verbindingen hebben, dan hebben we last van stress. Chronische stress, en dat is slecht voor ons. Dus je hebt een Amerikaanse socioloog, Robin Dunbar, die is bekend van Dunbar's number. Dat is het aantal mensen dat je in je sociale netwerk kunt hebben. En dat ligt volgens hem eigenlijk overal waar je kijkt en ook overal in de geschiedenis rond de 150. Dus dat je met ongeveer 150 mensen kun je een verbinding hebben. En dan heb je een paar hele hechte en een aantal. En dat wordt dan steeds minder hecht. Maar wat hij zegt is eigenlijk dat als je ver teruggaat in de evolutie, dan kon je die 150, dat was je stam, zeg maar. Dat kon je ongeveer vullen met je familie als je een hele extended family had. Maar die families zijn steeds kleiner geworden, die stammen zijn steeds kleiner geworden. Dus er ontstaan gaten in dat netwerk. Dus er is ruimte om je te hechten aan iemand. En dat is eigenlijk waar vrienden dan zijn ontstaan, is het idee.
Ja. Dus vroeger waren er in die zin niet vriendschappen met mensen buiten je stam of familie, want die kwam je gewoon niet tegen. Dat was iets wat later ontstaan is.
Je ziet ook nu nog dat mensen die hele grote families hebben ook minder tijd doorbrengen met vrienden.
Ja, dat je daar gewoon minder tijd voor hebt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat jij noemde. Dat in deze tijd met het anderhalve kind per gezin er ook veel meer ruimte is om vriendschappen te hebben. Ja, ja. En wat doet het met een mens om vriendschap te hebben?
Heel veel. Maar wat ik wat interessant vind in het onderzoek naar met name jongeren, want dat is natuurlijk op het moment, een soort adolescentie, is de eerste periode in je leven dat je vrienden echt een heel belangrijke rol gaan spelen. Daarvoor is het toch vooral je ouders. En wat ze daar zien is dat het hebben van vrienden, van hechte vriendschappen, heel erg beschermend werkt in tijden van stress. Dus bijvoorbeeld als je ouders gaan scheiden of je verliest iemand. Als je dan goede vrienden hebt, en dat hoeven er echt niet veel te zijn, maar dan dan heb je veel minder kans dat je een soort posttraumatische verschijnselen ontwikkeld. En er zijn een aantal verklaringen voor. Eén is het, als je vrienden hebt, vaak doe je met vrienden leuke dingen. Dus ze zorgen voor plezier en vreugde. Vrienden zijn ook mensen met wie je kunt praten als het niet goed met je gaat. Dus het is een uitlaatklep. En ze zijn ook vaak een spiegel. Dus ze kunnen je helpen om na te denken over hoe je reageert op een bepaalde situatie. Of je het misschien ook op een andere manier zou kunnen doen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal manieren waarop het hebben van vrienden goed is voor, in dit geval jongeren, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk altijd zo door. En vriendschap kan natuurlijk ook, dat mis ik soms een beetje in het hele vertoog over vriendschap. Je hebt ook toxische vriendschappen. En je hebt vriendschappen die met ruzie eindigen. Of je hebt zo'n verschijnsel als co-rumineren. Dus dat je als vriendinnen zo lang over je negatieve gevoelens gaat praten dat je elkaar eigenlijk de put in praat. Dus er zijn ook drawbacks, zeg maar, aan de relatie, zoals aan elke relatie. Maar ik denk dat het overwegend wel een heel positief iets is.
Dat heeft misschien ook wel weer met de ingewikkeldheid van de mens te maken die in elke relatie, dat je ook er tegenaan kan lopen dat het niet altijd stroomt en vreugdevol is. Ja, boeiend. Ja. En jij, Lieke, waarom heeft een mens vriendschappelijke relaties? Wat maakt een mens tot een vriendschapswezen?
Ja, ik snap al deze onderzoeken en de manieren waarop het goed is voor je ontwikkeling, et cetera. Maar het lastige is natuurlijk, zodra je vrienden gaat benaderen als iets wat goed is voor je eigen gezondheid of je eigen geluk, werkt dat niet meer zo. Wat het niet minder waar maakt, natuurlijk. Ik vind het interessant om over vriendschappen, over vrienden na te denken. In ook politieke betekenis en filosofische betekenis. Ik denk, mijn vrienden betekenen voor mij de mogelijkheid om na te denken echt. Om met anderen te reflecteren op het goede leven, wat uiteindelijk filosofie ook is. Met hun kan ik echt vrij uit spreken en gedachten onderzoeken. Goede vrienden zijn ook eerlijk. Waardoor je, ja, misschien is het niet altijd gemakkelijk en gezellig en leuk. Maar is het wel heel waardevol om met elkaar het ook oneens te zijn en die gesprekken aan te gaan. En het is niet alleen praten, maar ook in de manier van doen. Het is ook niet dat je met je vrienden gaat zitten en wat is het goed leven. Maar ik bedoel, je komt de hele tijd in het leven kwesties tegen die besproken moeten worden. Ik bedoel, er is je iets overkomen met je relatie. En wat betekent dat voor de relatie? En dan wat is trouw? En hoe blijf je trouwen aan mensen? En dit soort gesprekken. Ja, iemand dus als Hannah Arendt zag dit. Dit was volgens haar politiek. Ja. Politiek was niet gesteggel over BTW in de Tweede Kamer. Maar politiek is uiteindelijk samen nadenken over wat er toe doet. En hoe we dit samen moeten inrichten op deze wereld. En dat gesprek moet gevoerd blijven worden. Ja. Ik denk vooral ook dat in gedachten houden. Want als het te veel wordt, vriendschap is goed voor mijn geluk of mijn stressbestendigheid. Dan denk ik dat je ook mensen uit je leven gaat weren als dat dus niet gezellig is. Of als dat, als je denkt van, die komt alleen maar naar mij met lastige kwesties over zijn moeder. En ik heb daar geen zin meer in.
Ja, dat herken ik wel hoor. Bij mij riep het inderdaad ook wel de vraag op van, ja, wat als het dan tegen zit? Wat als het je vriendschap inderdaad geen vreugde oplevert? Is trouw dan ook iets wat bij vriendschap hoort? Of is dat dan iets wat hoort bij de romantische liefde? Wat de gestroomlijnde vorm van relatie is? En geeft vriendschap dan die vrijheid dat je dan kan denken, het wordt ingewikkeld, ik trek mijn handen ervan af. En ik ga ervoor, dat wringt natuurlijk ook.
Ja. Ja. Ik denk dat er in de vriendschap wel meer vrijheid is, bewegingsvrijheid, om dingen op een lager pitje te zetten. Ja. Dus in de relatie is het niet zo normaal om te zeggen van, ik wil bij je blijven, maar ik wil nu niet meer samenwonen en je eigenlijk even 3 maanden niet spreken. Mm-hmm. Terwijl in een vriendschap, ja, ik spreek sommige vrienden soms heel weinig. En dan is er niet per se iets aan de hand.
Nee, maar wat als er dan wel iets aan de hand is?
Ja, je moet natuurlijk een beroep op elkaar kunnen blijven doen. Of ja, het mooie is dat er niet dus één pad is en dat je dat samen uit moet zoeken.
Nee. Ja. Nee. En jij, Lin, hoe zie jij dat? Ook misschien die romantische liefde en de rol van trouw misschien daarin versus die vrijheid van een vriendschap?
Ja, ik denk, vriendschap is misschien een vrijere vorm, maar ik denk dat we uiteindelijk wel goede vrienden zijn, ook wel trouwe vrienden. En volgens mij zijn er niet heel veel goede vriendschappen waar mensen denken, het is nu niet meer vreugdevol of gezellig. Nou, ik denk dat het ook vreugdevol kan zijn als het niet gezellig is. Ja. En dat juist ook als het even niet goed gaat en je kunt er voor iemand zijn en hem dus dienen als buffer voor stress voor een ander, dat ook een andere vorm van vreugde oplevert.
Ja, ik heb wel eens gehoord, dat vond ik wel een mooie definitie van vriendschap, dat het elkaar dienen op weg naar gezamenlijke vreugde. Dus dat je op een weg bent en soms zijn daar ingewikkelde dingen in. Maar je bent wel op weg naar die gezamenlijke vreugde. Dat is wel iets, en soms merk je daar al iets van, maar het kan ook gewoon lang het einddoel blijven. Ja. Ja.
Ja. Wat wel een interessant verschil is met de romantische liefde, is dat je die dus inderdaad, daar zijn best veel scripts voor. Dus ook voor hoe je het dan zou kunnen beëindigen, want dan gaat het uit. En dat is met vriendschap Nou ja, dat gebeurt soms ook, dus dat mensen een vriendschap echt actief uitmaken. Maar vaker bloedt het dan een beetje dood of gaat het inderdaad op een lager pitje. En dat is ook volgens mij... Nou, aan de ene kant is dat gewoon normaal en is dat ook prima. Maar dat is dus ook weer een van de dingen die vriendschap ook kwetsbaarder maakt. Dat er niet duidelijke scripts of rituelen zijn.
Wat zijn de normen eigenlijk van... Ja, inderdaad, nu je dat zegt, denk ik inderdaad aan zo'n podcast waar dan zo'n vragenrubriek was. En dat dan iemand zei, ik dit en dit met die vriend. En ik wil er eigenlijk mee stoppen. Hoe doe ik dat? En dat ik bij mezelf zat te denken, zouden we kunnen voorstellen dat... honderden jaren geleden of zo, dat volgens mij echt een vraag die ook bij deze tijd hoort. En die ook hoort bij de tijd waarin we leven. Ja, want dat is, nou, daar kwamen we ook wel over, net al een beetje raakten we daar aan. Wat is nou die verhouding tussen jezelf en je eigen identiteit ontwikkelen misschien en wat je nodig hebt. En hoe je er voor de ander bent, hoe je voor de ander zorgt. En misschien ook wel daarbij... met de verschillende levensfasen, met de verschillende dingen die je nodig hebt eigenlijk in het leven op verschillende momenten, moet je die altijd maar kunnen geven in een vriendschap. Wat zijn nou de normen? Kunnen jullie ons iets van houvast geven? Het is dus heel vrij, maar is er iets wat je wel kan, waar je aan vast kan houden bij vriendschap in deze tijd? Dat we in al die ingewikkelde dilemma's een soort houvast hebben.
Het is natuurlijk een hele grote vraag, dus als houvast neem ik gewoon mijn eigen ervaring. Ik denk dat meer in studententijd en het, daar weet jij beter antwoord op gegeven vanuit misschien sociologisch perspectief, maar er is een periode waar vriendschap echt bij hoort. En er is dus ook een periode waarin ik merk dat vriendschap minder belangrijk wordt. En ik heb dat altijd wel als heel... treurig ervaren of zo. Een tijd dat iedereen na studie meer zich terugtrekt in zijn eigen soort van gezin, gezinnetje starten. En dat is een tijd waar ik nu heel erg in zit. Ik ben dan altijd wel iemand die het opneemt voor de vriendschap. Om daar proberen wel tijd voor vrij te maken. Omdat dat zo'n andere manier is om met mensen om te gaan dan in je eigen familiaire kringen. Dus ik denk dat vriendschap bij bepaalde leeftijden een grotere rol speelt. Maar ik zou dat ook willen openbreken. En het iets van elke fase willen maken, zeg maar.
Ja.
Maar is dat houvast? Ja, hou ze vast.
Hou ze vast, ja. Want maar misschien even concreet, hoe doe jij dat dan? Want je zit nu in die fase van, al begonnen zijn met werken, mensen beginnen met gezin. Waar loop je tegenaan en hoe ga je daarmee om?
Ik probeer vrienden niet op mijn to-do-lijst te zetten. En ze te bellen als ik aan ze denk. Ik probeer te accepteren dat er vriendschappen zijn die soms op een lager pitje komen. En er vertrouwen in te hebben dat dat ook weer terugkomt. Ik probeer ook altijd op mijn eigen manier betrokken te blijven. Ja, en dat is... daar moet iedereen zijn eigen manieren in vinden natuurlijk. Maar ja, ik probeer... het niet het te zien ook in de beweging die het allemaal kan doormaken. Ja, en daar niet te...
Niet in één hokje te proppen van zo moet het zijn of zo.
Ja. Ja. Ja.
Toch wel heel vrij blijft het zo. Ja, maar misschien ja. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook wel, dat vond ik wel boeiend, waar we het net een beetje aan raakten van wat is vriendschap nou precies? Waarom hebben we het als mens nodig? Dat het natuurlijk... ook niet terug te brengen is tot één vorm, maar wel tot een soort grond van die relaties die je hebt. En ook misschien wel dat verlangen dat er iets van een andere kant komt van een vriend. Dus in die zin dat je er ook door verrast kan worden en dat je weer een nieuw perspectief kan geven. En dat dat ook iets is wat in iedere levensfase... nou ja, het toch wel blijft dat er een ander tegenover je komt die iets je een spiegel voorhoudt of met je door het leven gaat, waardoor je die vriendschap beleeft. Mm-hmm. De vriendschap is misschien eerder iets wat je beleeft. Dat je, ja, je kan soms bijna vriendschap ervaren, ook met iemand in een boek of zo. Dus dat is ook iets waar je de relatie dieper toe voelt. Nou ja. Dat komt in ieder geval bij mij boven, terwijl ik er zo over nadenk. Maar Lynn, als jij denkt aan die verschillende fasen, jij bent weer één fase verder. Heb je mij verteld. En daarin zijn weer andere uitdagingen met kinderen, drukte, je werk. Hoe ga jij daarmee om? Welke normen zijn er?
Nou, ik denk eigenlijk dat ik er best wel hetzelfde mee omga als Lieke. In de zin van, ik wil het niet... Ja, ik wil er wel tijd en ruimte voor blijven maken, maar ik heb dus iets oudere kinderen, ben al iets meer verankerd in dat kerngezin. Ik vind het kerngezin ook een problematisch instituut, waar veel te veel druk op ligt en veel te veel van wordt verwacht. Dus ik denk eigenlijk dat je juist als je in een onderdeel uitmaakt van een gezin, heb je vrienden nodig om die druk wat weg te nemen. Dus ik probeer misschien doe ik wel meer moeite dan ooit om mijn vrienden te zien, maar die zitten ook allemaal in dat instituut, dus het is wel lastiger.
Wat bedoel je met dat problematische van het kerngezin?
Nou, we hebben het idee opgevat ergens rond de 18e en 19e eeuw dat het kerngezin de plek is waar kinderen alle zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En dat de romantische liefde ook een relatie is waarin eigenlijk partners alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben om een vervuld leven te leiden. En dat is helemaal niet zo. Dat kan helemaal niet. Dus kinderen hebben veel meer nodig dan wat twee ouders kunnen geven. En mensen hebben ook meer nodig dan één iemand om, ja, ik weet niet, gewoon, je hebt natuurlijk altijd heel veel kanten en een paar kanten van jezelf kun je kwijt bij of daarin vind je een ander en voor andere kanten heb je andere mensen nodig. En ik denk dat als we meer, als je gewoon meer daar buiten treedt en ook vrienden hebt die buiten dat gezin, die soms ook misschien ook een band aangaan met je kinderen, dat beter is. Voor iedereen. En tegelijkertijd wat ik ook merk, mijn oudste dochter is 11. Dus die staat eigenlijk op het randje van de adolescentie en is nu dus gaat soort langzaam aan het wegbewegen van ons. En vriendschappen worden belangrijker in haar leven. En dat vind ik een heel leuk aspect van het ouderschap, wat ik dan weer niet had verwacht. Dat die vrienden ook, dat haar vriendinnen ook onderdeel worden van ons leven natuurlijk. Die leren wij ook kennen en daar bouwen we een band mee op. En je ziet dat ontstaan. Dus dat is ook vind ik een hele leuke kant van deze fase.
Ook altijd een hele spannende fase. Als je dan wordt eerst misschien volgend jaar naar de middelbare school of zo. Dan moeten weer nieuwe vrienden. Ja. En die onzekerheid die daarbij komt kijken. In die zin is vaak die vriendenmaakfase ook wel spannend. Dus ook begin studententijd. Ik weet zelf nog dan zijn er zoveel mensen met wie je kan gaan verbinden. Dat je je ook afvraagt waar... Wanneer komt dat? En ik weet nog dat ik daar best wel dan analyserend aan het begin aan over na kon denken van... moet ik dan daarmee gaan afspreken of niet? Terwijl het ontstaat ook een beetje. Dat waar we net aan raakten met dat kiezen en dat het ook ontstaat. Dat laatste gebeurt ook wel echt. Ja. En dat zie je inderdaad met kinderen natuurlijk ook. Het heeft ook met je identiteitsvorming natuurlijk te maken. En dat doe je met je vrienden onder andere. Ja, ja, ja. Hey, en hoe gaan jullie dan om met die prioriteiten stellen? Want jij zei net van, ik vind het nu des te belangrijker om erin te investeren. Doe je dat dan ook echt bewust? Of hoe ga je daarmee om?
Ja, wat doe je niet bewust? Ja, want soms kost het veel moeite. Zeker als je niet in dezelfde stad woont. Dus daar moet je wel bewust... Ja, dan kan dan niet spontaan of zo. Dat doe ik inderdaad bewust. En een andere manier waarop ik dat dan prioriteit geef is dat ik bijvoorbeeld niet wil verhuizen uit de stad waar ik woon. Omdat ik gewoon denk, hier wonen best veel vrienden. En als ik dan ergens anders ga wonen, dan wordt het nog lastiger om ze te zien. Dus dat zijn, denk ik, manieren waarop je rekening kunt houden met alle relaties in je leven. In de keuzes die je maakt. Zoiets.
Ja, nee, dat is herkenbaar. Ja, ja. En jij, Lieke? Hoe stel jij prioriteiten? Doe je dat?
Ja, dat...
Je zei net geen to-do-lijstjes.
Geen to-do-lijstjes, nee. Nee, maar ik probeer wel zo tijd te maken voor vrienden dat het meer is dan bijkletsen. Ja, dat is iets wat ik belangrijk vind.
Quality time.
Ja, quality time. Ja, ja, precies.
Goed, nou, we hebben het een beetje gehad over die vriendschap, ook die tussenpersonen. Maar waar jullie ook allebei aan raakten in jullie verhaal is aan deze tijd. Dus nou, in wat voor tijd we leven, die individuele samenleving. En ja, eigenlijk de vraag, is onze samenleving wel zo vriendschapsvriendelijk? Als je zo een beetje naar dit gesprek hebt geluisterd, Lynn, aan het eind van jouw pitch formuleerde jij een vraag waarbij je hoopte dat dit gesprek zou helpen. Namelijk, nou, om erachter te komen, zijn wij een voedingsbodem aan het creëren voor vriendschap of niet? Nou, vertel, hoe heeft dit gesprek wellicht jouw perspectief daarop veranderd? En kan je nog eens wat doorreflecteren op die verhouding tussen de samenleving, deze tijd en vriendschap?
Ja, ik denk dat de samenleving is vriendvriendelijk voor kinderen en voor studenten. Want dat zijn inderdaad periodes waarin je eigenlijk de drie ingrediënten om een vriendschap tot stand te laten komen, namelijk tijd, nabijheid, ja, aanraking. Dat is dan best wel, daar wordt goed voor gezorgd. Maar eigenlijk daarna, wat jij net ook al zei, als mensen gaan werken en kinderen krijgen, dan is het lastiger om nieuwe vrienden te maken en om vrienden veel te blijven zien. En dat is wel echt iets wat te maken heeft met de inrichting van de samenleving, met waar we tijd voor hebben, tijd voor kunnen maken, maar ook de inrichting van de publieke ruimte. Ja, ik ben ik hoopvol. Kijk, als het moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie een commissie heeft voor sociale verbinding, dan denk ik, nou, daar zullen vast wel beleidsadviezen uitrollen die zouden kunnen helpen. Zoals de standaard werkweek inkorten of meer laagdrempelige publieke ontmoetingsplaatsen voor mensen inrichten. De vraag is of overheden die adviezen dan gaan oppakken en uitvoeren.
En ook natuurlijk de vraag, wat doet dat weer met mensen? Een soort, in hoeverre, dat is natuurlijk altijd die vraag, helpt beleid om intern bij mensen ook die beweging in te zetten van, ja, ik wil die vriendschap beleven of daar hecht ik belang aan. Want dat is ook wel natuurlijk het woord van het thema van deze avond. Het gaat ook over de individuele tijden. Dat we in een tijd leven waarin mensen op zichzelf gericht zijn of in dat kerngezin. En dat gemeenschappen steeds meer verdwijnen. En tegelijkertijd zie ik om me heen ook wel weer dat opkomt. Dus dat mensen ernaar verlangen om die verbindingen aan te gaan of zich in gemeenschappen juist gaan verzamelen. Ook bijvoorbeeld woongroepen, dat mensen dan samen gaan wonen. Ook in allerlei verschillende vormen. Ook weer om iets te betekenen, soms voor de buurt of om hen heen. En voor mij hangt dat ook wel samen met vriendschap. Ik sprak pas iemand van zo'n leefgemeenschap en die vertelde dat eigenlijk degene die naast hem in de buurt woonde, dat die belangrijk vond om daar de relatie mee aan te gaan. En niet per se omdat het een probleembuurt was en omdat hij die persoon wilde helpen, maar omdat hij vriendschap als inherente doel zag. Namelijk om, nou, op die manier krijg je iets van die verbindingen die er in deze maatschappij niet zijn. Krijg je dan weer. En juist ook de verbindingen tussen verschillende bubbels. En ja, ik vroeg me eigenlijk af, hoe zien jullie dat? Als ik jullie verhaal hoor van die vrijheid, die autonomie, dat is natuurlijk ook een beetje van de happy few, van degene die zo de vriendschappen misschien wel een beetje voor het kiezen kunnen hebben. Kan je ook vriendschap beleven met iemand die vrijheid of autonomie misschien niet kan hebben of om bubbels te doorbreken? Hoe zien jullie dat? Lieke.
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om ook vanuit beleid te zorgen inderdaad dat we elkaar ontmoeten. En dat er publieke ruimtes zijn die daarop zijn ingericht. En dat het niet zo gesegregeerd is. Ik weet niet in hoeverre dit zou werken vanuit een soort individuele keus. Want ik kan wel vinden dat mijn vriendengroep soort van er eenzijdig uitziet of zo. Maar het kan ook iets krampachtigs hebben als ik dan vrienden ga opzoeken
die nog missen in mijn verzameling. Maar ergens, ik bedoel, je hebt ook een soort van trajecten. Je hebt bijvoorbeeld zo'n maatjestraject, wat ik altijd wel een mooi voorbeeld vind. En wat ik zelf ook heb gedaan. En zo ontmoet je ook door, ja, dat is dan eerst een soort vrijwilligersband ga je aan. Maar het is wel een manier om mensen te ontmoeten die je normaal niet ontmoet. En dat is ook heel erg waardevol, vind ik. En ik denk wel dat je gelijk hebt dat er steeds meer, dat er wel een grote roep in de samenleving is voor, ja, verbinding. En, ja.
En is dan die vriendschap de vorm?
De vorm voor...
Nou, is dat wat deze tijd nodig ook heeft? Wat, is dat een antwoord op ook die ingewikkeldheid waar dat individu mee kampt?
Ja, ik vind vriendschap wel het antwoord. Ja.
Enthousiast over vriendschap?
Ja, absoluut. Ja, daar wil ik wel voor kiezen.
Ja. En hoe zie jij dat, Lynn?
Ik ben ook heel enthousiast over vriendschap. Ik denk dat als het gaat om het slaan van bruggen tussen verschillende bubbels of het tegengaan van polarisatie en segregatie. Vriendschap kan een vorm zijn, maar je hebt ook andere vormen die ook werken. Je hebt natuurlijk ook buren zijn of ouders op het school. Zeg maar. Er zijn andere hechtingen mogelijk dan alleen vriendschap. En dat is ook oké. Of zo, je hoeft ook weer niet met iedereen beste vrienden te worden. Dat kan ook niet.
En tegelijkertijd kunnen die andere vormen van relatie ook wel iets van vriendschap in zich hebben. Soms kan je ook vriendschap voelen met een buur of zelfs met iemand die je voor even tegenkomt. En dat is natuurlijk de vraag van wat formuleer je als vriendschap? Heeft dat te maken met een aantal eisen wat je eraan stelt? Of is dat in zichzelf iets wat je beleeft en ervaart voor een moment ook? Kan dat? Ja.
Ja, ik wil altijd wel oppassen dat vriendschap niet een soort metafoor wordt voor van alles. Laatst sprak ik iemand en die had het dan over vriendschap met de grondwet. En dan denk ik, nou, dat heeft voor mij echt niks met vriendschap te maken. Er zijn gewoon ook andere woorden voor. En ook
respect voor de grondwet.
Ja, maar je hebt ook naaste liefde.
Is dat iets anders dan vriendschap?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat een iets soort van... Er zit meer afstand in, maar een soort universeel respect dat je hebt voor de mensen om je heen. Vriendschap is wel echt voor mij veel persoonlijker, waardoor ik het ook niet als een soort brede metafoor wil inzetten voor van alles. Ik ben niet vrienden met iedereen, dat kan ook niet. Dat wil ik ook niet.
Je zit maar... ook exclusief zin.
Ja. Dat maakt het natuurlijk ook bijzonder. Ja.
Ja. Hoe zie jij dat?
Zo.
Nou, dan is het denk ik tijd om jullie er een beetje bij te gaan betrekken. We hebben een hele reis gemaakt van wat vriendschap is tot en met wat het persoonlijk met je doet. Wat meer naar de vriendschap in deze tijd, de verhouding tot de buitenkant, de buitenwereld. Zijn er vragen voor Lieke of voor Lynn, misschien ook naar aanleiding van de pitches die ze gegeven hebben? Ik ben benieuwd. Anders heb ik ook nog wat stellingen en vragen voor jullie. Maar ik zie al wat handen de lucht in gaan.
Ja, hoi. Ik hoorde Lynn iets zeggen over beleid, over vriendschap. En ik vroeg me af, is dat iets wat de overheid moet oplossen? Of de World Health Organization? Of is vriendschap juist iets van tegenmacht van onderaf?
Beleid komt denk ik altijd wel van een overheid. En dan zou het denk ik echt gaan om het scheppen van de voorwaarden waarbinnen vriendschappen en allerlei andere relaties kunnen ontstaan en kunnen floreren. Maar er zijn ook heel veel initiatieven van onderaf die daar ook mee bezig zijn. Dus dingen als food co-ops of inderdaad coöperatieve woonvormen, maatjesprojecten, mentorprojecten. Dat komt bijna altijd... Nou ja, hoe noem je dat? Het maatschappelijk middenveld, geloof ik. En ik denk dat je allebei nodig hebt. Maar dat het wel heel erg helpt als wonen niet zo duur is, als er overal buurthuizen zijn, als er overal bibliotheken zijn, als je genoeg vrije tijd hebt. Want dat is toch de tijd waarin je die banden aanhaalt. En daar kan een overheid wel bij helpen, denk ik, of kan beleid bij helpen.
Ja, nog een vraag. De stok komt naar je toe.
Hoi, ja, dank alvast voor de mooie inzichten. Er werd al even gerefereerd aan het gemeenschapszin of gemeenschapsgevoel en welke rol dat kan spelen. Want jullie praten over vriendschap in een hele soort van bijzondere zin. Dat dat echt een soort één op één iets is met iemand waar je echt een onvoorwaardelijke band mee hebt. Wat ik denk heel mooi is, en je mag jezelf rijk rekenen als je dat hebt. Alleen dat legt ook een bepaalde druk op. En we hebben het al over de prestatiesamenleving. En dan moet je dus ook nog een soort van de ondernemingsgeest hebben om je vriendschappen te onderhouden en je... En vriendengroepen te herbergen en zo. Dus is er niet juist ook een grotere rol weggelegd voor ander soort vriendschappelijke dingen? Dus inderdaad sportclubben, buurthuizen, volkskeukens, weet ik het wat. En kunnen die een stukje van die noodzaak tot vriendschappelijkheid op zich nemen zonder de druk van het onderhouden van individuele vriendschappen?
Wie gaat er antwoord geven? Jij, Lieke, in eerste instantie?
Sowieso denk ik dat de dingen die jij noemt, zo van clubs of verenigingen of al dat soort plekken en vormen van gemeenschap heel erg belangrijk zijn. Ik denk alleen vriendschap blijft altijd iets één op één binnen die grotere kringen. Maar die kringen zijn, die groepen zijn wel net zo hard nodig. Ja. En ik denk inderdaad... dat het ook weer, en dat hangt samen met de vraag net, als het te veel staat of valt bij je eigen initiatief inderdaad, dan wordt dat ook wel heel vermoeiend. Ik denk dat het heel fijn is om inderdaad clubjes te hebben en verenigingen en waar je dus die mensen ontmoet zonder dat je dat zelf hoeft te organiseren. Alleen... Ja, daarbinnen vind ik vriendschap alsnog een één-op-één relatie. Maar dat is ook gewoon een soort definitiekwestie misschien.
Ja. Want heb jij dezelfde, volgens, als ik je goed begrijp, heb jij wel dezelfde definitie toch, Lin? Is dat ook voor jou iets wat één-op-één...
Ja, vriendschap is een dyadische relatie, is geloof ik de vakterm. Dat is inderdaad één-op-één en dat kan natuurlijk binnen een groep bestaan. Wat mij opvalt aan als ik het werk lees van bijvoorbeeld de New York Times, had een serie over vriendschap in deze tijd en met allemaal tips over hoe je dat moet onderhouden. En dan de tips die ze dan geven lijken best wel op dat meer geïnstitutionaliseerde wat jij noemt. Dus dan is het inderdaad, heb een vaste afspraak elke tweede maandag van de maand. Of zet in je agenda dat je altijd op vrijdag een appje stuurt. Dus dat eigenlijk dat kader wat ook gecreëerd kan worden door inderdaad een sportclub of een vereniging, dat creëer je dan zelf.
Toch in deze tijd ook wel weer mensen verlangen naar die hoe moet het, naar die normen, naar die duidelijkheid.
Ja, en ook het dus optimaliseren een beetje. Van als je het echt goed wil doen, dan moet je het plannen. Maar als je al het andere wel plant en dat niet, dan sneuvelt vriendschap natuurlijk wel. Dus ja, dat ook wel voor te zeggen.
Ja, dat herken ik ook wel. Als je soms heb je vaste momenten met een vriendengroep of zo, dan is het gewoon makkelijk, omdat je elkaar dan automatisch ziet. Ja.
Ja, ik denk ook, want ik heb het dan over niet op je lijstje zetten en niet plannen. En plannen is natuurlijk aan zich niet iets verkeerds of zo. Ik vergelijk het, of iemand, ja, ik las een keer een boek over hangen met vrienden en zij vergeleek het met improvisatie in jazzmuziek. Je kan mij niet achter een gitaar nu zetten en jou achter een piano en dat we zeggen go en daar komt niks moois uit, want dat spelen we niet. Dus je hebt wel bepaalde regels nodig en verwachtingen en een bepaalde kunde. En dan is het de kunst om het daarbinnen vrij te laten en daarbinnen de speelruimte op te zoeken. Dus dat vind ik altijd wel een mooie metafoor, improviseren. Ja,
dat is zeker een mooie metafoor. Ook omdat daar iets in zit van een houding of zo. Je kiest er wel voor om op een bepaalde manier ergens mee om te gaan. En je houdt ook wel dingen in je hoofd. Maar ja, je kan ook de omstandigheden die er in je leven zullen gebeuren en in het leven van je vriend niet bedenken.
Ja, mooie metafoor. Ja.
Zijn er nog meer vragen?
Hoi. Ja, dank jullie wel voor jullie verhaal. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jullie persoonlijke anekdotische voorbeelden van vriendschappen. Dus ik zou het interessant vinden om van jullie persoonlijker te horen. Wat zijn nou, kun je een voorbeeld geven van een vriendschap waarbij je denkt, ja, hier werd ik gewoon, ik weet niet wat van, was heel waardevol.
Nou, we hebben aan het begin al een beetje voor geoefend. Dus,
Ja, ik vind dat die oefening die we aan het begin moesten doen wel confronterend. Want het voelt toch alsof je dan moet kiezen of zo. Van nou, welke vriendschap ga ik dan nu wel noemen ten koste van alle anderen. Maar waar ik toen over vertelde was een vriendin die ik nu 20 jaar ken. En dat het echt een vriendschap die voelt als een doorlopend gesprek. Dus we zien elkaar niet veel, maar als we elkaar zien, dan gaan we eigenlijk verder waar we gebleven zijn. En dan bespreken we zo de wereld en onze levens. En dat ik, en dit is, volgens mij geldt dit voor al mijn vrienden, maar bij haar merk ik het vaak het sterkst dat ik denk dat mijn eigen gedachten voor een heel groot deel haar gedachten zijn. Dat je zo gevormd wordt door de mensen om je heen. En ik denk dat we best wel geneigd zijn om te denken aan denken als een individueel proces. Dat gebeurt in je hoofd. Maar ik denk dat mijn vriendschappen mij leren dat ik denk via andermans brein eigenlijk.
En jij, Lieke? Om misschien een soort heel ander voorbeeld dan te geven, is iemand die ik echt op de basisschool nog heb leren kennen. En ik denk als ik haar nu was tegengekomen, dan waren we absoluut geen vrienden geworden. Maar je hebt in al die jaren zoveel samen meegemaakt. Vooral soort van eerste keren en de eerste keer uit en de eerste keer dronken. Maar ook heftige dingen in elkaars leven. Ik vind dat ergens iets heel moois. Dat ook al ben je helemaal uit elkaar gegroeid en vind je hele andere dingen belangrijk nu, hebben wij echt een verhouding waarin we elkaar altijd zullen blijven zien. En altijd, ja, omdat zij mij nog op echt een andere manier kent dan iedereen die mij later heeft ontmoet. En dat heeft iets heel intiems. En ja, dus dat vind ik ook wel een mooie vorm van vriendschap. Ja,
en ook om iemand op die manier te kennen. Want ik denk, los van een broer of zus, als je die hebt, zijn er weinig mensen die je door een leven ziet lopen. Meestal heb je het begin gemist of kom je pas tegen voorbij de helft iemand tegen.
Ja.
De tofste films of series zijn toch die waarin je iemand ziet opgroeien. Maar je kunt dat ook dus met vrienden hebben.
Live meemaken.
Ja, kan gewoon.
En ik vind dat bij haar ook, ik vind een van de mooiste of soort van fijnste gevoelens is als je trots kan zijn op een vriend. En ik heb dat bij haar ook heel erg. Dus los van of we nu helemaal zouden klikken. Ja.
Ja, dat is inderdaad interessant. Is een vriendschap waarbij je moet klikken? Of gebeurt het, soms kom je dus iemand tegen en dan op latere leeftijd denk je, ik weet niet of je hier direct mee bevriend zou worden.
Nee.
Ja.
Daar is nog een vraag. En daar ook nog. En daar ook nog.
Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel, ik merk een soort irritatie bij mezelf. En dat gaat omdat jullie heel erg het benaderen vanuit een hele mooie vriendschap, omdat jullie dat kunnen en dat jullie dat geleerd hebben van jongs af aan. En ik heb een zoon van 16 en die komt vanaf de basisschool en we hebben coronatijd gehad. En er is enorm veel invloed op de wijze waarop zijn ontwikkeling plaatsvindt. En je ziet dat vriendschap wat wij kennen bij hem helemaal niet speelt. Dus dat staat gewoon helemaal los. En dat staat tot stilstand. En dat vind ik echt heel sneu om te zien. En het irriteert mij een beetje in dit debat dat ik denk van ja, alsof het, ja, het is belangrijk, ik weet het, maar hij weet het nog niet. En hij weet helemaal niet hoe dat moet. hij heeft die tools niet gekregen. Die discussie over mobieltjes in de klas. Ja, ik vind het gewoon heel triest. En zo hebben we natuurlijk ook nog een andere groep in de samenleving die helemaal niet kunnen vriendschap kunnen onderhouden. Die tools niet heeft. Ik noem maar psychisch kwetsbaren en dat soort dingen. Dus ik merk ook een beetje zo van, nou, ik vind het ook een beetje een soort halleluja-verhaal. Ja. Merk ik.
Nou, mag ik er iets op reageren?
Vooruit.
Of op aansluiten, zeg maar. Want ik had ook verwacht dat het zou gaan over het ontbreken van heel veel vriendschappen tegenwoordig. Ja. Je hoort dat mensen via sociale media heel veel contacten met elkaar hebben. Maar in de werkelijkheid ontbreken veel vriendschappen. Precies. En zijn met name jongeren echt eenzaam. Dus net weer mensen wat jonger dan jullie alle drie zijn. En ik ben benieuwd of je daar vanuit wat jij allemaal leest, bijvoorbeeld Lin, iets over kunt zeggen. Dank je.
Ja, wil ik wel proberen. Het heel triest, inderdaad, heel tragisch. Ik kan me ook voorstellen dat dat heel verdrietig is om te zien bij je kind. Ik had toevallig, voor we hier naartoe gingen, ging ik eten met een vriendin die nu ook hier zit. En we hadden het over onze zoontjes die jonger zijn dan dat, maar waarbij we ons ook wel soms zorgen kunnen maken over, nou, laten we zeggen, de sociaal-emotionele vaardigheden. En hoe gaat dat straks zich ontwikkelen als je vrienden gaat maken die misschien denken, hier heb ik geen zin in. En ik denk wel dat hier, ik sprak met een Nederlandse psycholoog die onderzoek doet naar vriendschappen bij adolescenten. En onder meer ziet dat vriendschap heel belangrijk is voor weerbaarheid en voor goede ontwikkeling. En zij zei ook wel, ja, we kunnen wel als samenleving wel meer ons best doen om het vermogen tot vriendschap in kinderen en jongeren te cultiveren. En dat zit hem dan bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat je gewoon sociale vaardigheden net zo belangrijk maakt als rekenen en schrijven. Maar ook armoede bestrijden, zodat ieder kind bij een voetbalclub kan. Dus daar zijn alsnog wel inderdaad dingen die we als samenleving daaraan kunnen doen. Ook in de opvoeding denk ik dat je veel, wat bijvoorbeeld meisjes worden veel meer aangemoedigd om na te denken over vriendschap. We krijgen boeken en films over vriendschap, worden beloond voor prosociaal gedrag. Dat doen ouders veel meer met meisjes dan met jongens. Dat zijn allemaal dingen waar je, als je daar bewust van bent, anders mee om kunt gaan. Hoe het, zeg maar, te fixen voor die coronageneratie, dat weet ik niet zo goed. Maar ik kan me wel voorstellen dat, nou, in elk geval daar bewust van zijn, daar gesprekken over voeren, ook op school, en dat dan toch meer onderwerp van gesprek maken, dat al wel heel erg zou kunnen helpen. En er is een groep mensen in Nederland die zich veel en vaak eenzaam voelt, en er is een groep mensen in Nederland die echt sociaal geïsoleerd is, die echt heel weinig mensen om zich heen hebben. En ik heb een hoogleraar geïnterviewd, Anja Magielsen, die veel onderzoek heeft gedaan naar die groep aan de Universiteit voor Humanistiek hier in Utrecht. En wat ik van haar ook wel begreep is, dat is een groep die je, zeker als mensen een stuk ouder zijn, dan krijg je dat eigenlijk ook niet meer veranderd. Want dat is toch op een gegeven moment zijn mensen zo gewend aan alleen zijn dat eigenlijk veilig voelt. En waardoor ze ook toenadering vaak uit de weg gaan. En dat je dan heel erg, bijvoorbeeld dat doen of sociaal werkers echt heel erg af moet gaan op wat iemand aangeeft dat hij wil. Maar niet gaan proberen om iemand dan in de week tegen eenzaamheid mee te nemen naar een buurtdiner of zo. Dat is vaak niet wat dan nog helpt. Maar goed, dan hebben we het over. Dan zijn we een heel stuk verder.
En die schermen, die telefoons en de invloed van social media. Dat helpt natuurlijk om je vrijheid en je individualiteit misschien uit te drukken. Maar het zit soms ook vriendschap in de weg.
Hoe zie jij vrijheid ook.
En vrijheid in de weg.
Ja, absoluut. Ik denk dat daar ook een belangrijk maatschappelijk gesprek nu echt wel over is. Over hoe we daar mee om moeten gaan op scholen en in de opvoeding van je kinderen. Maar tegelijkertijd bouwen we verder aan een samenleving die steeds afhankelijker, waarin je steeds meer gebonden bent aan een smartphone om überhaupt te kunnen bewegen, te betalen, te e-mailen met elkaar. Daar ligt ook een enorme uitdaging, ja.
Ja. En dat is een zoektocht, ja.
Ja.
Ja, en wat volgens mij wel redelijk bekend is over social media, is dat het de mensen die veel vrienden hebben eigenlijk helpt om die vriendschappen te onderhouden. Maar dat mensen die weinig vrienden hebben vaak door social media nog meer geïsoleerd raken. Dus dat is eigenlijk ook een uitvergroting van een proces wat sowieso al wel speelt. Ja.
Ja, en die vraag dan van of vriendschap iets voor de happy few is. En ja, jij noemt al wel wat uit dat onderzoek over die eenzaamheid. Maar ja, wat ik me ook inderdaad wel afvraag van, moeten we dan niet toch dat begrip van vriendschap wat uitrekken? Want als het dan alleen maar blijft bij die één-op-één relatie die ook een beetje optimaliseerbaar voelt, dan heb ik het gevoel dat je niet recht doet aan die relaties die je ook kan hebben met mensen met wie je ja, niet tot die wederkerige, goede, vriendschappelijke relatie kan komen. Snap je wat ik bedoel, Lieke? Of?
Ja, ik bedoel, het kan. Ik denk dat er genoeg filosofen zijn die ook veel over soorten vriendschap hebben geschreven. En dat het een niet per se. Nou ja, je hebt wel, denk ik, een bepaalde vriendschap die ik misschien graag verheerlijk. Omdat het een passie is van mij. Maar er zijn allerlei vormen van vriendschap die heel waardevol kunnen zijn. En die helemaal niet op een tweede of derde plek hoeven te staan. En ik denk dat daarin ja, ook een rol is weggelegd. Dus inderdaad als samenleving om dat zo in te richten dat dat tot z'n recht komt. Ja.
Ja, misschien bestaat het gevaar een beetje dat je met vriendschap, als samenleving met vriendschap gaat doen wat we met de romantische liefde hebben gedaan. Dus dat je zo het hebben van één hartsvriend of hartsvriendin als een soort voorwaarde gaat zien voor een geslaagd leven. En net zoals dat voor de romantische liefde niet waar is, is dat natuurlijk bij vriendschap ook niet waar. Ik had als kind één beste vriendin, dat was eigenlijk gewoon de enige die ik had. En ik zie bij mijn dochter, die beweegt zo'n beetje om allerlei verschillende kinderen heen. En volgens mij is niet het een beter dan het ander.
Ik denk dat er nog wel ruimte is voor nog een vraag.
Ja, ik heb een vraag over verwachtingen binnen vriendschap. Ik denk dat het inderdaad zo is dat vriendschap anders is dan familierelaties, romantische relaties. Je kunt niet iemand vastbinden en echt verwachten dat hij er altijd voor je is. En tegelijkertijd zit ik een beetje van, mag je wel dingen van andere mensen verwachten? Dit komt ook een beetje voort uit een persoonlijke ervaring met een goede vriendin die de laatste tijd gewoon heel vaak afzegt op het laatste moment bij dingen die ik heel belangrijk vind. En dat komt door allerlei factoren. Maar tegelijkertijd doet het mij pijn. Zit ik er een beetje mee. Dat ze dan dus niet is voor dingen die voor mij belangrijk zijn. Dus in hoeverre mag je wel dingen van mensen verwachten? Of hoe zit trouw in vriendschap? En eigenlijk de onderliggende vraag in relatie tot jullie praatje, wat jullie zeggen, is eigenlijk. Het heet vriendschap in tijden van individualisme. En ik vraag me af, benaderen jullie vriendschap nu niet juist te individualistisch, te vrij?
Ja, dus eigenlijk twee vragen. Meer een adviesvraag of hoe ga je met de situatie om en een laagje daaronder. Hoe benader je vriendschap? Is dat individualistisch of ja? Is dat te individualistisch? Wieke, mag ik het woord geven? Wie zou graag willen reageren op de vraag?
Ik kan een poging doen. Het is natuurlijk heel moeilijk om een soort advies te geven over een specifieke situatie. Maar als je de vraag stelt, mag je wat van de ander verwachten? Tuurlijk, ja. Dat is wat vriendschap ook is. Ik denk, misschien is er, als ik zeg van, iemand moet dat wel willen of ervoor kiezen. Misschien is daar een beetje verwarring, kan daar over ontstaan. Dat het, dat je dus niet van de ander iets kan verwachten, maar ik ben ja, absoluut wel natuurlijk. Je gaat bepaalde relatie met elkaar aan en trouw is heel belangrijk voor die vriendschap. En het kan niet alleen maar op jouw termen of zo. Ik denk dat met willen is voor mij iets, een soort laag daaronder, waarin je er altijd wel ook in het er voor iemand zijn dat ook moet willen. Maar ik denk dat je zeker iemand anders kan aanspreken op wat jij van de vriendschap verwacht. En ik denk dat dat ook een heel mooi gesprek samen kan zijn. Los dat ik het lastig vind daarover te adviseren. Maar misschien vind jij dat, nee, dat makkelijker dan ik.
Nee, maar ik denk het interessante is dat de verwachtingen in een romantische relatie zijn vaak, nou, of soort van zelfsprekend, of je hebt het erover als je op een gegeven moment samenkomt van oké, wat vinden we acceptabel, hoe willen we met elkaar omgaan. En ik denk in veel familierelaties, nou, gebeurt dat ook als opvoeder, vertel je eigenlijk aan je kind wat de verwachtingen zijn en op een gegeven moment komt daar iets terug. En in vriendschap doen we dat niet automatisch. Maar ik denk, ja, waarom niet als je best lang iemand een goede vriendin is een keer gaan zitten en zeggen, goh, wat verwachten we van elkaar in deze vriendschap? En dat lijkt me, of wat zouden we graag willen van elkaar? Verwachten klinkt misschien al wat eisend, ja. Maar ik denk dat eigenlijk heel goed zou zijn.
Open gesprek.
Ja.
En die tweede vraag, die hangt er denk ik een beetje mee samen, maar is ook wel wat meer overkoepelend en misschien ook wel een mooie afrondende vraag van, ja, moeten we vriendschap niet eigenlijk juist uit dat individuele weg trekken om ook die ingewikkeldheden van onze individuele samenleving tegen te gaan? Of is het juist ja, de relatie die floreert binnen die samenleving? Hoe zien jullie dat?
Nou ja, ik zou denken, zodra je een vriendschap hebt, ben je niet meer alleen een ik, maar ben je ook een wij. Dus eigenlijk heb je het individu dan al een beetje ontstegen. En als je dat ervaart, dan ervaar je ook dat je als individu nooit een afgesloten geheel bent. En dat je soms, nou ja, offers brengt. Of in elk geval soms iets geeft en soms iets neemt. Dus misschien is het juist ook wel een medicijn tegen individualisme.
Ja, ja. En dan de kijk op die vriendschappen draait dan ook om dat wij en niet om dat ik. Dat is ook wat je zegt, er ontstaat een wij als die vriendschap komt. Ja, ja.
Maar er ontstaat dus ook een ik. Maar ik bedoel dat ik niet op een individualistische manier in die zin zelfgericht. Maar meer een ik versta wel individualisme in die zin dat je een eigen persoon bent die op een bepaalde vrije manier tot de wereld verhoudt en weet wat hij ergens van vindt en wat hij ergens niet van vindt en waar die staat. En ik denk dat we de neiging hebben inderdaad, wat jij zegt, om dat op te vatten als iets wat je in je eentje kan gaan zitten uitzoeken. Maar dat is de hele tijd in relatie met anderen. Ja, dus het individu niet als zelfgericht, maar als onderscheidend kritisch verhouden tot wat er om je heen gebeurt. En dat is ook altijd alleen maar mogelijk in relatie tot de ander.
Ja, 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 dan komen we toch weer bij die wij uit. Die vriendschap in die individuele tijden, dat is blijkbaar misschien ook controversieel, omdat vriendschap de individuele tijden minder individueel maakt. Omdat die ik iets meer wij wordt. Bedankt voor je vraag. Ik denk dat het mooi zo samenbond eigenlijk waar deze avond over ging. En waar we ook aan geraakt hebben in dit gesprek. Ook wel die spanning die we gevoeld hebben. En die zoektocht naar wat is nou vriendschap en hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat er nu uit? Hoe ziet dat er vroeger uit? Dus dank jullie wel voor jullie bijdrage en jullie voor de vragen. En dan wil ik nu nog even het woord aan Anne geven, volgens mij, die de avond gaat eindigen.
Dat is hem dan.
Volgens mij was het een heel mooi bewegelijk gesprek tussen persoonlijke ervaringen en meer wat betekent vriendschap in de maatschappij en een beweging tussen concrete voorbeelden van wat vriendschap kan zijn of juist niet en meer abstracte ideeën daarover. Dus ik wil jullie daar ontzettend voor bedanken. Ik kom daar zo ook even iets voor geven, maar ik kan niet twee dingen tegelijk. Dus de fysieke dank komt zo nu in woorden en ik richt me ook nog even tot u in de zaal van wat er nu gaat gebeuren. Je kunt gaan borrelen zo meteen daarachter als je daar nog zin in hebt. Daar staat van alles klaar. Je kunt boeken kopen van onder andere deze mensen, maar er liggen ook wat boeken bij die aan dit thema gerelateerd zijn. En dan tot slot nog een paar dingen, waaronder dit. De toegang tot dit Jacobi-debat is bewust gratis. Dat doen we expres, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt om dit allemaal te regelen. En om toekomstige debatten mogelijk te maken, is uw gift van harte welkom. Dus als u aan de debatten bij wilt dragen, dan kun je dat doen door de QR-codes te scannen die verspreid hangen door de kerk en bij de bar. Dus daarvoor alvast dank. En nog een praktisch vraagje, als u bekertjes, kopjes, dingen bij u heeft, of die even op wilt ruimen. Bij de bar, er staan kratten klaar waar je het in kwijt kan. En dan wens ik u tot slot een hele fijne avond en tot de volgende. Hopelijk.